Toen ik de filosofie verworven en begrepen had, wist ik dat de filosofie ook niet kon voldoen aan mijn doelstelling om de waarheid op het spoor te komen. Op deze manier beschrijft de 11e eeuwse filosoof Ghazali de grenzen van wetenschap en rationaliteit. In welk opzichten was Ghazali in zijn denken David Hume 7 eeuwen vooruit? Waarom wordt hij ten onrechte verantwoordelijk gehouden voor de radicale islam? En hoe komt hij uiteindelijk via de filosofie bij de mystiek uit? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende 3 kwartier hebben. Te gast is Gerco Tempelman, de denker die centraal staat, Al-Ghazali.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En naast mij zit vandaag Letitia Hoebe.
Hey Allard.
We zijn in een nieuw seizoen.
Yes.
Volop zomer, dus we zijn lekker al aan productie draaien voor het nieuwe seizoen. En we duiken gelijk weer een interessante filosofische wereld in, zou ik een beetje kunnen zeggen. Want we gaan weer naar een islamitische filosoof toe. En dat doen we vandaag met Gerco Tempelman. Hij is filosoof en theoloog. Hij doseert en schrijft onder meer aan de ISVW en HOVO en voor Filosofie Magazine. En in 2018 kwam zijn boek Ongeneeslijk Religieus uit. Een van zijn specialismen is filosofie en islam. En deze maand verschijnt Verlost van Onzin, de autobiografie van Al-Ghazali. Vertaald en ingeleid door Gerco, samen met Cornelis van Lid. En de trouwe luisteraar kennen hem van de podcast over Avicenna of Ibn Sina. Gerco, welkom in de podcast.
Dankjewel.
En we gaan het dus hebben over Al-Ghazali inderdaad. Die werd in 1058 geboren in Tus, in het heilige Iran, en overleed daar in 1111. Hij was theoloog, jurist, soefi. En Gerco, wat rondstruinend zag ik een hoop mensen hem vergelijken met Thomas van Aquino. En ik zag dat jij hem met de David Hume vergelijkt. En je noemde hem de David Hume van de islamitische traditie.
Ja.
Waarom Thomas van Aquino en waarom vind jij dat David Hume eigenlijk een betere vergelijking is?
Ja, beter weet ik dan niet. Ik ben ooit afgestudeerd door Thomas van Aquino, dus die ligt mij na aan het hart. Dus ik probeer hem niet allerlei eren te ontnemen. Maar omdat Ghazali met een argument komt dat later wordt gereproduceerd door David Hume. En voor zover we dat kunnen reconstrueren, zit daar niet een connectie tussen. Dus we denken geen reden te hebben dat David Hume toegang had tot de teksten van Ghazali. Maar het is eigenlijk exact hetzelfde argument. En ja, ik zeg wel eens, dat is het argument dat hoort bij de pareltjes uit de filosofiegeschiedenis. Dus het is even los van of je het ermee eens bent of niet. Dit is wel echt dit is een argument om je vingers bij af te likken, zeg ik dan altijd. En zowel Ghazali als David Hume, die produceren dat argument. Dus dat is een reden om ze met elkaar te vergelijken.
Ik ben wel benieuwd nu.
Ja, precies.
Want vertel, wat is het project van Al-Ghazali?
Ja, nou ja, om even bij dat argument te beginnen. Je kunt, als ik dat even in één zin samenvat, het denken van Ghazali bevindt zich eigenlijk continu op de grens tussen reden en religie. En daarin zoekt hij ook heel erg over de grenzen, zoekt hij naar de grenzen van reden en rationaliteit. En daar is hij misschien zijn hele leven wel een beetje mee bezig. Hij komt er ook echt wel bij uit dat hij zegt, die rationaliteit die heeft in mijn tijd eigenlijk een te groot statuur. Daar mag wel eens wat in worden ingeleverd, zo gezegd. En dat probeert hij op sommige momenten te laten zien. Hij maakt zich zorgen over de hoge status die eraan wordt toegekend. En dan hebben we het over Ghazali. Dan hebben we het over dus inderdaad die 11e eeuw, 12e eeuw een beetje. In het bruisende Bagdad, op dat moment de grootste stad ter wereld, veruit de meest invloedrijke stad. In de islamitische beschaving, het Arabische Rijk, dat op dat moment veruit het grootste ter wereld is, absoluut dominant is. En Bagdad dus inderdaad als centrum van de macht, waar Ghazali uiteindelijk ook terecht komt om daar les te gaan geven. Ghazali maakt zich zorgen over de toenemende invloed van door Griekse filosofen geïnspireerde filosofen in het islamitische taalveld, islamitische cultuur. En dan gaat het inderdaad over Avicenna met name, maar ook Al-Farabi, waar Ghazali het over heeft. Zij krijgen het te hoog in een bol, zou je kunnen zeggen, is de mening van Ghazali. En hij gaat dan, hoewel hij eigenlijk jurist is en theoloog, gaat hij zich, zodra hij in Bagdad is, toeleggen op het beter begrijpen van de filosofische traditie. Waarbij hij zich vooral focust op wat de islamitische filosofen ervan hebben gemaakt, geïnspireerd op die Griekse traditie. Maar waarbij hij ook echt teruggaat naar de bronnen zelf. Dus veel Aristoteles leest met name.
En waarom dat inderdaad te hoog in de bol? Was dat een gevoelen van hem? Of las hij dat vervolgens? Of hoe kwam hij daar zo bij?
Ja, dat is altijd. Misschien zou je kunnen zeggen dat het eigenlijk altijd wel binnen een religieus taalveld altijd wel spannend is. Of hè, wat is de ruimte die de reden krijgt? En je ziet toch misschien ook altijd wel dat hoe meer ruimte er voor de reden is, hoe minder ruimte er voor religie misschien overblijft. Of anders geformuleerd, hoe meer mensen durven te vertrouwen op hun reden, hoe arroganter ze ook in het leven kunnen staan. Dus met een groot vertrouwen in de rationele vermogens van de mens. Wat een groot verworvenheid is. En daar gaat filosofie over. En dat gaat ook echt helemaal terug op Aristoteles. Het vertrouwen in de rationaliteit van de mens. Komt ook een bepaalde arrogantie kijken. Een hoogdravendheid richting mensen die dat niet beheersen of niet snappen. En Ghazali is interessant ook vaak echt een voorvechter van de gewone man. In zijn tijd ook vaak ongeschoold, ongeletterd. Maar wel vroom en gelovig. En hij wordt het felst altijd als hij het idee heeft dat die gewone man met enige hoogmoed wordt aangekeken door die vermeende intellectuele theoretici. Dus daar kan hij niet zo goed tegen. Dus dan besluit hij dus. Als hij in Bagdad is en les geeft in de theologie en in de wet, islamitische wet in Bagdad, dan besluit hij zich toch helemaal te gaan toeleggen op de filosofie. En dan gaat het over filosofie, maar gaat het eigenlijk over wetenschap. Dus het gaat over wiskunde, gaat over astronomie. Dat hele pakket werd toen natuurlijk filosofie genoemd. Ja. Daar gaat hij zich op toeleggen en dan zegt hij met enige trots ook wel, zou je kunnen zeggen, dat hij dan dat hij daar zeg maar een jaar of twee voor nodig heeft. En dan heeft hij ook wel het hele pakket zo'n beetje zich eigen gemaakt. Hè? Dus en de medicijnen en de wiskunde.
Enige hoogmoed was hem zelf misschien dus ook niet vreemd in die
precies,
zin.
Precies, ja. Nee, dat is absoluut zo. En tegelijk de samenvattingen die hij schrijft terwijl hij dit bestudeert, die gelden ook tot diep in de westerse, Latijnse middeleeuwen nog als de belangrijkste bronnen om kennis te krijgen van de filosofische traditie die teruggaat op de Grieken. Dus hij slaagt er ook wel weer aardig in. En dan heeft hij ze bestudeerd, die filosofen en dat gedachtegoed. En dan op een gegeven moment schrijft hij een boek, dat heet Tahafut in het Arabisch, en dat in het Nederlands, de tegenstrijdigheden van de filosofen. Waarin hij laat zien waar, wat hem betreft, die filosofen volledig vertrouwd op rationaliteit de mist ingaan. Maar dat doet hij op basis van filosofische argumenten zelf. En in die Tahafut zijn dan komen 20 beweringen van filosofen voorbij, waarvan Ghazali zegt, tegenstrijdigheden, denkfouten, slordig rationeel in elkaar getimmerd. Dus hij bestrijdt ze dus met hun eigen wapens, zo gezegd. En dan zijn er 3 van die 20 stellingen waarvan Ghazali zegt, die zijn niet alleen fout, niet alleen intellectueel fout, filosofische denkfouten, maar die zijn ook nog eens in strijd met de islamitische leer. En dan wordt het, hij is ook nog een jurist, hè, hij is vooral jurist, dan wordt het spannend, want daar vindt hij dan toch dat hij een oordeel over moet hebben. Dus in de geschiedenis is ook steeds op die 3 argumenten de meeste aandacht gekomen. En dat zijn heel specifiek middeleeuwse debatten. Hè? Dus die hebben hun wortels in Aristoteles, maar die zijn actueel geworden in een context van religie. Islam in dit geval, maar diezelfde kwesties gaan in de Latijns-Christelijke traditie ook spelen. Binnen het christendom. En in een van die 3, dat is een lang verhaal dit trouwens.
Ja, het is meer, want, 17 vond hij dus prima. 17 stellingen waren een beetje zo.
Ja, die waren ongevaarlijk. Ja, ja. Ja.
Dus heb je daar misschien een voorbeeld van?
Ja, nou ja, goed. Laat ik in ieder geval het voorbeeld van die drie waar hij de nadruk op legt noemen. Dat heeft te maken met de vraag of de ziel nog voortbestaat na het afsterven van het lichaam. Aristoteles dacht van niet. Maar in de islam en het christendom is het natuurlijk een belangrijke geloofstelling dat dat wel zo is. Hè? Want de ziel gaat naar de hemel of zal ooit weer opstaan. Een andere vraag, dit is heel technisch, maar is de vraag of God kennis heeft van particularia, dus van alle Of dat hij vooral kennis heeft van universalia. Dus het gaat over algemene categorieën. De categorie boom, wij spreken. Ja. Of dat God ook elke individuele boom kent en elk blaadje dat er vanaf valt. Er zijn filosofische argumenten om te zeggen dat kan God niet weten. Daar zou hij ook heel moe van worden misschien, want dan heb je hoop te weten en er zit ook een hoop ellende bij en dat tast God aan eigenlijk in zijn
ja, wat bij Ibn Sina ook wel een beetje terugkwam. Zeker, dat ja. juist God steeds grotere hoogte ja. eigenlijk innam, dus ja. verder van die ja. kleine wereld vandaan kwam.
Ja, ja. Maar goed, dat willen ja, in een religie is dat natuurlijk ook spannend, want in bijna elke religie wordt ik geloofd dat God elk individueel mens kent. En dat zou dan dus ook niet kunnen. En dan het punt, en dat gaat over het begin van de wereld. En de vraag is dan simpelweg, heeft de wereld een begin? Is de wereld geschapen in de tijd? Is er een moment geweest waarop God zei, en vandaag begin ik met het scheppen van de wereld? Even los van de vraag wat dan vandaag zou moeten zijn, als je nog geen zonde hebt en zo. Maar is dat moment er geweest? Of, zoals Aristoteles beweert, dat moment is er eigenlijk niet. De wereld is er eigenlijk altijd al geweest. Hoe ver je ook teruggaat de geschiedenis in. Niet in de huidige vorm natuurlijk, maar wel in aanleg en in materie. En ook, daar, ja, ook die uitspraak van Aristoteles staat ook op gespannen voet met beweringen in de islam en christendom.
En dat zijn dus eigenlijk ook die typische dingen waarvan Ghazali vond van, daar zijn ze eigenlijk een beetje naar hun boekje te buiten gegaan. Te veel achter de Grieken aangewandeld en te veel de islam losgelaten. Zeg ik het zo goed? Of?
Ja, nou ja, kijk, de vraag is natuurlijk of dat dan, want als je het zo formuleert, dat is geen onzin. Alleen dan lijkt het natuurlijk wel alsof Ghazali zegt, nou luister, je kunt best vrijelijk rationaliseren en filosoferen over dingen, maar op het moment dat je dan dingen beweert die niet strijden met de Koran, dan moet je kiezen. Hè, dan kies je voor de Koran en niet voor rationaliseren. Ook al levert de rationele analyse op dat Aristoteles gelijk zou hebben. Het interessante van Ghazali, denk ik, is dat hij dat dus juist niet doet. He, want dan zou hij eigenlijk misschien een theoloog zijn die zich verder eens niet bezighoudt met filosofie en het daadwerkelijk inhoudelijk weerleggen van die argumenten.
Ja, en bij puntje bepaalt je gewoon zegt, hou de orthodoxie gewoon aan,
precies,
geen gelul.
Ja, ja. ja, stop met denken, he, want ja, zo. Maar dat doet hij dus precies niet. He. Dus hij probeert
dus hij
echt
filosofische argumenten.
Ja, ja.
Wat dus doet denken aan Hume. Hadden we die al
beantwoord? Komt-ie.
We leken af te dwalen, maar we komen gewoon niet.
Komt-ie. Het argument dat de wereld niet is geschapen in de tijd is gebaseerd op een argument bij Aristoteles dat met causaliteit te maken heeft. Aristoteles zegt, de wereld bestaat uit causale relaties, oorzaak-gevolg. Als je dan terugdenkt, moet je zeggen, er moet een eerste veroorzaker zijn. Of die eerste veroorzaker is er niet. Maar de lastigheid van de eerste veroorzaker is natuurlijk dat hij ofwel zichzelf zou moeten hebben veroorzaakt en daarmee buiten de wetten van causaliteit valt. Want dat is nooit zo. Je hebt altijd een externe oorzaak. Of dat die eerste oorzaak dus veroorzaakt is door weer iets anders. Maar ja, dan is het geen eerste oorzaak meer, maar hoogstens een tweede. He, dus Aristoteles zegt, daar kom je niet uit. Dus die keten van oorzaak en gevolg, als je teruggaat de geschiedenis in, zegt Aristoteles, die was er altijd al. En dan zegt Ghazali, wacht eens eventjes. Wat is nou de assumptie in dit argument? De assumptie is causaliteit. En causaliteit is dus de wet van oorzaak en gevolg. Daar gaat hij dan op inzoomen en dat doet David Hume later ook. En dan is het argument eigenlijk best goed te volgen. Hoewel het heel gek klinkt, maar daar komt hij. Stel nou dat je moet zeggen, wat is nou de legitimering, de rationele legitimering van het bestaan van het principe van causaliteit? Dan heb je twee opties. Je kijkt naar wat je kunt waarnemen. Dus simpel gezegd, kun je het zien? Of je analyseert het vanuit een logisch principe. Het is logisch om dat te veronderstellen. Voor Ghazali geldt, en David Hume doet dat later ook. De logische, ja, ik zal het even vanuit een voorbeeld aanvliegen. Je kunt zeggen, elke dag komt de zon op. We gaan ervan uit dat het morgen weer zo is. Vergelijkbaar met de uitspraak, we hebben heel veel zwanen gezien, die zijn allemaal wit. En dus gaan we tot de bewering komen dat alle zwanen wit zijn. En nou, dus je doet een bepaalde waarneming en volgens maak je daar conclusie uit, waaruit je concludeert, dus het zal altijd wel zo zijn. Dus het zal altijd wel het geval zijn.
Je trekt een algemene wetmatigheid uit op basis van de kennis die je tot nu toe had.
Precies, ja. ja. En dat is zelfs bij de snelheid van het licht het geval. Hè. Je meet gewoon heel vaak de snelheid van het licht. En als het altijd 300.000 km per seconde is,
dan
zeg je op een gegeven
zijn.
Moment de snelheid van het licht. Punt. He, dat is een inductieve redenering. Een heleboel observaties en een logisch principe erop toegepast. Als je het vaak ziet, is het altijd zo. Ghazali zegt dan, wacht even, wie kan mij eigenlijk vertellen hoe vaak je zoiets moet zien om daadwerkelijk gelegitimeerd te mogen zeggen, dat is altijd zo. En hij zegt dan natuurlijk ook heel duidelijk, niemand die dat weet eigenlijk. Hoeveel witte zwanen moet je hebben gezien? Hoe vaak moet je het licht hebben gemeten? Ja, niemand die dat weet. Dus zou je kunnen zeggen, is dat niet wat willekeurig? Is dat niet op zijn minst een niet volledig foolproof mechanisme? Dat logische idee dat als je iets vaak ziet, dat het altijd zo is. Dat is één van de kritiekpunten die hij heeft. Tweede kritiekpunt gaat dan over wat je ziet gebeuren. He, je kunt je voorstellen, voorbeeld van David Hume, je bent aan het biljarten. Ja. En je stoot met je keu tegen die bal aan. En volgens de witte bal komt in beweging, raakt de rode bal. Of andersom, dat weet ik eigenlijk nooit precies. Ik ben geen biljarter. Maar,
afhankelijk van of je het spel goed speelt.
Ja. De rode bal komt in beweging. Wat je dan zou kunnen zeggen is, die rode bal die beweegt omdat die witte bal hem geraakt heeft. Dat is een causale relatie. Ja, zou je kunnen zeggen, maar hoe weet je dat? En dan zou het argument zijn, dat heb ik gezien. Maar, zegt Ghazali, als je nou even kritisch bent, wat zie je nou precies? Je ziet dit, je ziet een witte bal bewegen. En daarna hoor je misschien iets. En vervolgens zie je een rode bal bewegen. Maar wat je niet ziet, is het principe van causaliteit. Dat verzin je er eigenlijk bij. Dat leg je erop. En daar heb je hele goede reden voor om dat te doen. En dat werkt als de brandweer. En daar krijg je goede biljarttoernooien van natuurlijk. Maar is dat een geldig principe? Kun je zien, kun je zeggen dat causaliteit, dat logisch gezien dus ook al niet helemaal foolproof is, dat je dat dan op basis van empirie kunt staven? Antwoord, zegt Ghazali, nee, dat kan eigenlijk niet. Met andere woorden, causaliteit is uiteindelijk, hoe goed het ook werkt, blijft een verzinsel van mensen. Iets dat mensen plakken op de werkelijkheid. En als je dan vervolgens gaat zeggen dat je op basis van dat rationele denken, dat gebruik maakt van causaliteit, de wereld volledig kunt snappen, dan ga je dus eigenlijk je boekje
drijven. Het is gewoon drijfzand eigenlijk.
Het is eigenlijk drijfzand. Want dat is gewoon niet echt zo. Dat je dat helemaal kunt staven. En dat is een van zijn manieren om te laten zien dat er dus grenzen zitten aan het vermogen van de reden. David Hume doet precies hetzelfde eigenlijk. Als Immanuel Kant dan dat boek leest van David Hume in de Verlichting, dan zegt Immanuel Kant, verhip. Hij heeft eigenlijk gewoon gelijk. Ik moet een truc verzinnen om dat toch aan elkaar te denken. Ja. En dan ontstaat een nieuwe verlichtingsfilosofie van Immanuel Kant.
Maar als ik dan naar David Hume denk, dan is dat inderdaad een startschot voor de Verlichting en het project van Kant, et cetera. En dat drijft even grofweg gezegd weg van orthodoxe religie.
Ja.
Bij Al-Ghazali gaat hij op zijn minst zeggen, ja, deze drie stellingen zijn botsen met de islam. Dus dan pakt hij een ander soort afslag op basis van deze inzichten.
Ja, ja. Nee, zeker. Dus de receptie van David Hume versus Ghazali is inderdaad vrij anders. Waarbij David Hume nog prima tot een heldere verlichtingsdenker kan worden gerekend. Die bijvoorbeeld Immanuel Kant heeft aangezet om verder te denken. Uiteindelijk besluit Immanuel Kant ook wel dat religie niet zomaar vanuit het denken te legitimeren valt. Dus daarin zit wel eenzelfde spanning ook, hè, reden en religie. Maar bij Ghazali wordt dit argument, heel erg aangerekend. En dit argument, of dit boek eigenlijk waar het in staat, en die drie argumenten die hij gebruikt, is de belangrijkste reden waarom Ghazali in de traditie, vooral in de westerse filosofische traditie, vaak bekend is geworden als degene die het islamitische denken en de rationele aspiraties en de filosofie in de islam de nek om heeft gedraaid. Terug in zijn hok geduwd heeft, ongeldig, onjuist verklaard heeft. Tot vrij extreme voorbeelden aan toe. Hè? Er is een bekende lezing van een Amerikaanse populaire wetenschapper, die heet Neil deGrasse Tyson. Astronomen zijn, als ik me niet vergis. Waarin hij vertelt over de bloeiende islamitische wetenschappelijke beschaving en in Bagdad enzovoort. En vervolgens laat hij een plaatje zien op die lezing van de instortende Twin Towers. En dan zegt hij, wat is er gebeurd? Hè? Hoe kan het zo? En dan het volgende plaatje, het antwoord dat hij suggereert is Al-Ghazali. Want die heeft die hele wetenschappelijke traditie gewoon gekild, zeg maar, met dit argument. En dan zegt hij, ja, maar Ghazali die zei van wiskunde en logica dat het gevaarlijke instrumenten waren, dat je er absoluut niet aan moest zitten, want die brachten je af van de ware leer. En dan portretteert hij Ghazali als een godsdienstwaanzinnige,
ja.
Die echt niet was. Met als, en Hirsi Ali doet dit ook. En Anders Breivik, die Noorse massamoordenaar. En
die zien hem echt als manifest. Een soort godvader van extreem islamgeweld.
Ja, Ghazali is de eerste die... En dus Neil deGrasse Tyson brengt hem zonder problemen... dus in verband met islamitisch terrorisme. Dat doet Hirsi Ali net zo goed. En Anders Breivik ook hetzelfde verhaal.
Hoe komt dat, denk je?
Nou ja, uiteindelijk sluit... Ghazali zijn boek af, die Tahafut, dus die 20 weerleggingen, tegenstrijdigheden van de filosofen, met een fatwa, met een juridisch oordeel. Op de laatste pagina van het boek voert hij dan een fictief personage op, die gaat naar hem toe, de wetsgeleerde. En dat personage zegt tegen hem, maar Ghazali, als dit dus buiten denkfouten ook nog eens ketterse ideeën zijn... Wat is dan uw oordeel over mensen die, ondanks dat u net heel netjes al die argumenten filosofisch weerlegd hebt, en niet alleen filosofisch de denkfout maken om hardnekkig te blijven volhouden, maar daarmee dus ook tegen de religie ingaan? En dan zegt Ghazali, dan moet je van die mensen, specifiek met die drie argumenten, als je die blijft vasthouden, moet je van die mensen zeggen, ze doen aan apostie, ze doen aan geloofsafvalligheid. En in de islam staat daar de doodstraf op. Dus feitelijk spreekt dan op de laatste pagina van het boek... Ghazali met zijn juridische pet op een doodsoordeel uit... over mensen die dit aanhangen.
Die drie specifieke stellingen inderdaad.
Ja, precies.
En die andere 17 zijn dan minder erg?
Die zijn minder erg, dat zijn gewoon denkfouten. Ja, dan maak je een vrij slechte filosoof, zou hij zeggen. Maar niet per se een ketter. Ja, dus in de islam is het natuurlijk een belangrijk verschil. Ja, en die laatste pagina... Ja, er zijn ook wel, ook binnen de islam, wel mensen die hebben gezegd... Oeh, had hij die maar weggelaten, want die wordt... lang niet altijd in zijn juridische context begrepen.
Wat is dan de juridische context?
De juridische context is deze... dat als je een islamitische wetsgeleerde vraagt wat de wet zegt... dat hij nooit zal zeggen, iets anders zal zeggen dan, dat de wet, dan wat de wet zegt. En in de islam is het zo dat geloofsafval... dat daar de doodstraf op staat...
Ja, dus als hij gewoon logisch doorredeneert van... dit zijn niet slechts rare denkfouten, maar ketterijen... Ja. Dan is het evident dat je vervolgens eindigt met... daar staat de doodstraf op.
Ja, nou goed, kijk, uiteindelijk voert Ghazali zelf het personage op... dat hem vraagt, wat moeten we er dan mee? Tenminste, vermoedelijk. Hij besluit om dat in zijn boek op te nemen. Maar een wetsgeleerde kun je niet vragen om iets anders te zeggen... dan wat religieuze wetten zeggen. Die zeggen dat nou eenmaal... Maar moet je er ook nog bij zeggen. Dus zou je denken dat er een grote volksopstand uitbreekt. En allerlei filosofen achter slot en grendel belanden of erger. Dat is eigenlijk niet het geval geweest. En dat is ook iets wat je moet weten over de toepassing van de islamitische wet. Namelijk dat religieuze wetten die staan gewoon in beton gegoten. Die kun je niet veranderen. Maar de toepassing en de uitvoer van die wetgeving. Daar zit vaak heel veel speelruimte in. En dat betekent dat als je een wetsgeleerde vraagt... moeten ze ter dood worden veroordeeld op basis van wat je hier geschreven hebt... dat hij altijd ja zal zeggen, maar dat lang niet altijd impliceert... dat dat dus vervolgens ook gebeurt. Wie alleen de wetstekst leest en die laatste pagina van het boek... die ziet wel iemand die flink stevig uithaalt aan mensen die, naar mensen die,
die dwalen.
Denkfouten maken. Ja. Denkfouten maken en dwalen. Ja. Ja.
Maar was dat dan gangbaar of zo? Dat als je meerdere disciplines beheerste, zoals filosofie of juristerij, dat je dat dan, als je dan een boek schreef, dat je daar dan vanuit meerdere perspectieven naar keek? Of?
Ja, dat is een goede vraag. Weet ik niet. Nee.
Maar hij doet het in ieder geval wel. En ja. Wat daarmee wordt hij misschien dus een beetje onterecht altijd in dat frame gezet van een soort de godfather van Al-Qaeda.
Ja.
Even net zo kort door de bocht te houden als die man die je net aanhaalde. Wat doet hij er wel zelf mee? Of hoe zouden we hem rechtmatig moeten doen? Gaat hij verder op die denktrand van de Jungiaanse gedachtegang, zeg maar?
Ja.
Wat doet hij daar zelf mee?
Ja. Nou ja, kijk, dan komen we in de buurt van het boek dat we Cornelis en ik hebben kunnen vertalen. En van uitgebreide inleiding en interpretatie voorzien. Dat inderdaad deze maand is uitgekomen. Verlost van onzin hebben we de titel gegeven. Dat is de spirituele autobiografie van Ghazali. Waarin hij terugkijkt op zijn leven. En eigenlijk beschrijft op zijn Cartiaans, net zoals René Descartes. Nog weer voor David Hume. waarin hij beschrijft hoe hij op zoek ging naar de waarheid. Dat hij echt wilde weten wat betrouwbare, echte, zekere kennis was. Verlost van onzin, die autobiografie is dus echt ook een filosofische tekst. Maar ook een persoonlijke tekst. En daarin beschrijft Ghazali uiteindelijk dat hij dus ontdekt dat op zoek naar echt absoluut vaststaande, zekere principes, vast, hè, de waarheid, dat de filosofie hem niet voldoende helpt. Hij helpt hem echt een heel eind op weg. Dat is ook wat Thomas van Aquino trouwens zegt. Helpt hem echt een gigantisch eind op weg, maar uiteindelijk net niet voldoende, omdat het zijn eigen gewicht niet kan dragen. De filosofie is de baron van Mulhouse die zichzelf niet uit het moeras kan trekken, uiteindelijk. Net zo min als de theologie dat kan, zegt Ghazali. Dus de theologie, filosofie, dat leeft toch nooit, dat komt net niet dicht genoeg in de buurt van wat echt waarheid is.
De wetenschap eigenlijk dus.
De wetenschap, ja. Ja, de wetenschap en de filosofie allebei inderdaad. En in dat boek Verlost van onzin behandelt hij uiteindelijk vier wegen. Theologie, filosofie en een shiïtisch-islamitische filosofie, de Batinia. En als laatste het soefisme. En dat zegt hij niet letterlijk, maar hij komt uiteindelijk de meest bij uit dat het soefisme naar zijn smaak toch nog het meest in staat zal blijken om iets van waarheid te vinden. En het soefisme is de mystieke stroming binnen de islam. Dat is de fase die hij ook in het boek Verlost van onzin beschrijft als een fase die eigenlijk achter het rationele, het denkvermogen komt, bestaat. En waar een soort van geïnternaliseerde, voor jezelf volstrekt zekere kennis optreedt, die uiteindelijk het meest bevredigend is. Ook al is die niet zomaar overdraagbaar. Hè, zoals bij wetenschappelijke rationele kennis. Die is makkelijker overdraagbaar. Er is een domein, zegt Ghazali, van inspiratie, van intuïtie misschien. Soms noemt hij dat ook profeetschap. Het heeft ook het een en ander te maken met Mohammed, de profeet. En dat domein, daar zit de grootste intellectuele bevrediging uiteindelijk. Daar kom je het dichtst bij wat waarheid is. En hij besluit dus ook een beetje nadat hij de filosofen zeg maar in hun hok geduwd heeft. Om zich uiteindelijk meer nog te bekwamen in dat mystieke denken. Wat ook altijd een combinatie is van verontwikkeld rationeel denkvermogen, maar ook handeling, praktiseren, meditatie, dat soort dingen.
Ja, want ja. Hoe kom je nou tot die kennis? Je zegt, het is een beetje achter het rationele. Is het de basis van het rationele? Is het voorbij het rationele? Is het een ander putje gewoon potje waar je uit put? Of?
Ja, dat is een moeilijke vraag, hoor. Ook om uit zijn teksten te destilleren wat hij er precies mee bedoelt. Hij is zeker niet de enige denker die dit redelijk vanzelfsprekend vindt. In de middeleeuwse denken is een domein van inspiratie vaak redelijk logisch.
Tot aan Spinoza, die dat ook natuurlijk als een bron van kennis ziet.
Ja. Nou, om hem even een beetje invoelbaar te maken, vooral op basis van zijn eigen verkenningen van dit onderwerp. Het is het verschil tussen weten hoe verliefdheid werkt en verliefd zijn, zeg maar. Het is het verschil tussen weten wat de chemische structuur is van chocola en wat dat teweeg brengt aan stofjes in je brein en het proeven van chocola. Het is uitleggen aan een blinde wat het is om te zien en daadwerkelijk het vermogen om te kunnen zien. Het is een wiskundesom reproduceren en dat het kwartje valt. Hè, dus dat kwartje, zeg maar, daar wordt het geïnspireerd of intuïtieve kennis, daar wordt het eigen gemaakte kennis. We hebben heel geworsteld met de vraag: hoe gaan we nou die term, nubuwa is dat in het Arabisch, hoe gaan we die nou in goed Nederlands vertalen? En eigenlijk moet je zeggen dat Ghazali daar het woord profeetschap gebruikt. Maar wij dachten, als we dat als profeetschap vertalen, dan verliezen we de meeste van onze lezers, want die denken dat gaat niet over mij. Terwijl Ghazali's punt juist eigenlijk is dat domein van profeetschap, het domein waar Mohammed uit put, hè, waar hij heel goed in was, zogezegd. Hij was vooral goed in dat domein van kennis, veel meer dan in rationeel analyseren bijvoorbeeld, of ook maar anders. We hebben ervoor gekozen om dan voor inspiratie te gaan. Maar we gebruiken het ook in de context van intuïtie. En als je over intuïtie praat, dan kom je al een stuk dichterbij eigenlijk. Hè? Want veel mensen zouden zeggen dat ze, als ze voor moeilijke besluiten staan in hun leven, dat ze daar natuurlijk zoveel mogelijk over nadenken en rijtjes met plussen en minnen maken. Rationele analyses maken, wil ik wel of geen kinderen bijvoorbeeld, hè, als het me gegeven kan worden enzovoort. Zal ik wel of niet met deze persoon in het huwelijksbootje stappen? Of moet ik wel of niet verhuizen, deze baan, et cetera, studiekeuze, dat soort dingen. Plussen en minnen. Natuurlijk zijn die heel belangrijk. Moet je ook niet voorbij schuiven. Maar vaak zeggen mensen ook, en uiteindelijk besloot ik op basis van mijn intuïtie, van mijn zesde zintuig, ik voelde dat iets goed was. Ja, daarvan kun je gerust zeggen, dat is niet zomaar rationeel. En dat klopt ook wel. Maar het gaat ook niet voorbij aan rationaliteit. Vaak zijn die plus en minnen belangrijk geweest om bijvoorbeeld in het reinen te komen met datgene wat je al lang gevoeld hebt dat je zou moeten doen, bijvoorbeeld. Of hebben die plus en minnen ertoe geleid dat je uiteindelijk intuïtief heel erg geneigd bent om een keuze te maken. En dat intuïtieve, ja, daar zit dus ook dat zekere weten in. Waarvan Ghazali zegt, als je nou echt die zekerheid wil zoeken, dan moet je toch, uiteindelijk kom je toch daarop uit. En dat is niet het enige domein, want rationaliteit heb je ook net zo hard nodig. Maar dat is toch net hoe je verder komt. Ja,
dit klinkt wel heel erg alsof het in de mens gelegen is. Dus daarmee bedoel ik dat het voor mij kan ik een moment van inspiratie hebben waarin ik voel van, dit is voor mij het juiste besluit om te nemen. En hoe verhoudt zich dat dan tot toch ook weer de theologische kant, zeg maar, meer de wettische kant van de islam, waar hij zich natuurlijk ook toe verhoudt, ja. Stel ik me voor.
Ja. Hij beschrijft in misschien wel zijn belangrijkste, wat meer theologische werk, de islam ook in drie stadia, waarbij het eerste meer het handen en voeten en het uiting geven aan de wetten van de islam is. Dat is het domein van de meeste mensen die in zijn tijd, die geen tijd hebben voor studie. Dat is het naam, dat domein heet ook islam. Het tweede domein is het begrijpen waarom het goed is om je aan die wetten te houden. Dus het rationele element komt dan voorbij. En het derde domein, het eerste domein is van handen, het tweede domein is van het hoofd. En het derde domein is het domein van het hart. Waarin je bijna voorbij gaat aan de vraag waarom het belangrijk is, maar zodanig geïnternaliseerd hebt, die religie en de wetten die erbij horen, dat het je helemaal eigen is geworden. En dan zit je op het domein van de soefie, hè, dus van de mystiek en maar ook van het directe kennen eigenlijk. Het onbemiddelde weten, zeg maar. Het rechtstreeks laven aan wat de wet te bieden heeft, zou hij zeggen.
Oh ja.
Dus dat is, daar zit een stijgende lijn in, die eindigt bij een soort versmelting van jezelf in het waarom daarvan. En in het goddelijke natuurlijk ook, hè, of in de buurt van het goddelijke.
Ja, interessant. Ja. Want je zou net over het algemeen mystiek snel niet zo snel verwarren met hyperorthodoxie. Dat is vaak, ja, blijkt mystiek al een beetje af te drijven van de orthodoxie.
Ja.
Hoe is hij ontvangen in zijn tijd? Nog even dus los naar die hele koppeling naar de 21ste eeuw, zeg maar, of 20ste eeuw. Hoe werd hij als orthodox gezien, inderdaad? Is hij een orthodoxe correctie?
Ja.
Want dit deel kan misschien ook een beetje, een beetje wouzig zijn, onaardig gezegd.
Zeker, dat is heel terecht. Een van de belangrijkste bijdragen die Ghazali heeft geleverd aan de islamitische geschiedenis is dat hij in al zijn intellectuele kracht echt een plek heeft verworven voor het soefisme. Dus ik vind het moeilijk om even hard te maken nu, maar binnen de islam is de mystieke stroming, soefisme, eigenlijk veel meer ingeburgerd dan in het christendom. En denk ik ook jodendom, kabbala. Het is veel okéer om als moslim ook mystiek geïnspireerd te zijn. En dat is grotendeels dank aan Ghazali, omdat hij echt wel een beetje een plek heeft gevonden daarvoor. Terwijl hij dus ook zijn leven lang zich in heeft gezet, zoals beschrijft hij dat zelf, voor het behoud van een stuk orthodoxie. Tegen vernieuwingen, heet het dan in die tekst. En in de middeleeuwen waren vernieuwingen lang niet altijd zo positief als vandaag de dag. Zeg maar, weet je wel, influisteringen en wat dwaze ideeën die dan allemaal. Dus Ghazali is ook in veel teksten, waaronder Verlost van Onzin, ook wel echt bezig om een stukje orthodoxie te behouden. En zo gaat hij zichzelf ook echt zien. Dus dat hij daar echt een voorvechter voor is. Hij bestrijdt de filosofie met zijn eigen argumenten. Hij pleit daarmee ook indirect ook voor het behoud van een vorm van orthodoxie. En die vervolmaakt hij door zich op te werken, de trap te betreden vanuit het gewone handelen en het redeneren naar het hart uiteindelijk. Dus dat is toch wel, zit er toch een stijgende lijn in. Zonder overigens, en dat maakt Ghazali denk ik ook voor moderne moslims echt een interessant identificatiefiguur. Zonder dat hij uiteindelijk zeg maar op een berg verdwijnt. He, dus hij wordt geen pilaarheilige, zo gezegd. Hij sluit zich ook nooit echt aan bij een Soefi-orde. Hij schept de ruimte voor het soefisme. Het intellectuele domein bakert hij af. Hij geeft het een plek binnen de islam. Maar blijft eigenlijk zelf toch wel zijn rationele filosofische zelf. Dus hij blijft plek, ook lesgeven altijd wel.
En die plek voor die gewone man dan? Daar begon je een beetje mee. Net dat die, als het toch nog voorbij het rationele ligt, dan suggereert toch dat je eerst het rationele moet uitspelen en dan naar de Champions League mag, zeg maar.
Ja, kijk, in het middeleeuws denken is het bijna nooit zo dat er filosofen zijn die zeggen, die de indruk hebben dat wat zij doen, dat de meeste mensen dat ook zouden moeten doen. En dat zie je heel vaak. Dan moet je af en toe even slikken, zeg maar. Maar kijk, en dan kun je van Ghazali nog zeggen dat hij het opneemt voor de gewone man. Bijvoorbeeld door te zeggen dat domweg alleen de handeling zelf in religie, gewoon het kopiëren van de bewegingen van het gebed bijvoorbeeld, hè, of rituelen rondom de hajj, als je naar Mekka gaat, naar de bedevaart doet. Het kopiëren daarvan is volstaat, zeg maar, voor mensen. Dat is een manier om je religie correct, goed uit te voeren. Je hoeft niet ook nog te begrijpen waarom je het doet, het rationele domein. Laat staan dat je ook nog inderdaad dat mystieke domein in hoeft. Het kan wel. En het mag allebei, zeg maar. Ja.
Was die mystiek dan misschien toch ook meer een antwoord op die denkers, die filosofische denkers die veel nadruk leggen op de reden?
Of... Ja. Maar ja. Ja, ik denk het wel. Uiteindelijk is verlost van onzin ook echt wel een persoonlijk relaas. Hè? Dus Ghazali zegt, ik vond het gewoon niet voldoende in de filosofie. Maar zeg ik er ook wel bij, misschien corrigeer ik mezelf dan een beetje erin, maar zijn motivatie was puur filosofisch eigenlijk. Hij wilde namelijk gewoon weten wat zekere kennis was. Hè, wat waarheid zou zijn. En dan bemerkt hij gewoon dat filosofie daarin, dus het pad van de ratio, uiteindelijk zijn beperkingen kent. Maar goed, en dat geldt ook voor Thomas van Aquino. Hè. Je moet dit soort denkers ook in hun tijd zien. Waarin religie... Kijk, filosofie was iets wat de meeste intellectuelen ook niet deden. Die legden zich toe op de islamitische wet en de islamitische theologie misschien. Dat is ook het traject van Ghazali. Dus filosofie was toch wel een beetje voor mensen die op een of andere manier andere hobby's hadden of zo. En dat was ook een beetje gevaarlijk of zo. Voor Thomas van Aquino geldt eigenlijk hetzelfde. In een door Augustinus Platoons geïnspireerde christelijke wereld wist Thomas van Aquino echt ruimte te bevechten voor de rationaliteit van Aristoteles. Uiteindelijk zegt ook Thomas van Aquino, die rationaliteit die kent zijn grenzen. Je komt met de ladder van de rationaliteit niet helemaal uit bij God. Je kunt bijvoorbeeld een drie-eenheid, zegt Thomas, niet bewijzen. Die moet je gewoon geloven. He, dus voor de godskennis heb je net iets meer nodig dan rationaliteit. Maar het betekent ook dat hij dus die hele lange ladder van rationaliteit naar God, die bevecht hij eigenlijk op de middeleeuwse traditie, waarin überhaupt geen serieuze plek werd gevonden voor rationaliteit.
Ja, dus je moet eigenlijk het juiste vertrekpunt nemen. Dat. Als je redeneert vanuit het heden, is het misschien tamelijk zeer theologisch, maar het is eigenlijk vanuit zijn tijd gezien zeer filosofisch.
Ja, absoluut. Ja. Zodanig ook dat een van de belangrijkste, en daar wordt pas de laatste tijd in wetenschappelijk onderzoek nadruk op gelegd, een van de belangrijkste waarden en bijdragen die Ghazali heeft geleverd is op de theologie, de invloed van filosofie hebben gehad. Dus de scholen waar hij les gaf in Bagdad, Nizamiya en madrassa's waren dat. Die worden heel belangrijk in het incorporeren van logisch nadenken, rationele instrumentaria, zo gezegd, vaak allemaal gebaseerd op de werk van Aristoteles. Op theologisch denken. En voor die tijd gebeurde dat eigenlijk niet, omdat de rationaliteit als instrument gewoon lang niet altijd zo'n belangrijke plek werd toegedicht. Dan was het gewoon veel meer de uitleg van de wet en het traceren van gedragingen van de profeten bijvoorbeeld in die context.
En tot slot misschien,
Wat me al gelijk toen je dat proces aanging, die weerleggingen van de filosofen, de dwaling van de filosofen. Hij gaat gek genoeg dat proces natuurlijk aan met een rationeel instrumentarium.
Ja.
Dus hij gaat filosoferen over waarom filosofen verkeerd zitten.
Ja.
En komt dan eigenlijk tot zo'n algemeen principe van, ja, kun je überhaupt al principes waarnemen in causaliteit, et cetera. Reflecteert hij zelf nog op een metaniveau op de inconsequentheid van die handeling? Of is, zit dat er niet in?
Ja. Ja, dat heb je goed gezien, ja. Tenminste niet voor zover ik zelf zo even een voorbeeld weet. Maar dat maakt Ghazali ook heel ongrijpbaar en ook heel fascinerend. Je kunt zeggen, en zo is hij vaak dus gezien, dat Ghazali uiteindelijk het wetenschappelijk of het logisch rationeel denken echt een serieuze klap bezorgt. En dat Aristoteles zich zou omdraaien in zijn graf, zeg maar. Hier heb je iemand die gaat flink van leer tegen alle discipelen van Aristoteles in de islamitische filosofie. Maar je kunt ook zeggen dat Aristoteles zich omdraait in zijn graf, omdat hij eigenlijk nog nooit zo'n fantastisch mooie redenering heeft aangetroffen. Want Ghazali gebruikt natuurlijk juist die logische instrumenten van Aristoteles, ja, beter dan wie dan ook eigenlijk. En daar zit natuurlijk een hele gekke paradox in. Ja. Hij is zowel ongelooflijk filosofisch, Ghazali, als dat zijn conclusie vrij dramatisch is misschien voor...
Ja,
dramatisch. Ja, de echt wel filosofie, de beperkingen van filosofie opzoekt, aangaat. Ja.
Hey, dankjewel, Gerco. Super interessant. Mooie eerste kijkje zo in het denken van Ghazali. En dus natuurlijk al een hartelijke aanmoediging aan iedereen om Verlost van onzin aan te lezen, om nog meer van zijn denken te weten. We begonnen met de vraag naar het van Thomas van Aquino of David Hume. Waar moeten we een beetje mee vergelijken? En we kwamen een beetje op David Hume uit, omdat hij met een zoektocht aangaat over hoe je kennis kan hebben. En dat een beetje doet denken aan wat Hume een paar eeuwen later ook bedenkt. Ghazali opereert op de grens van reden en religie. En hij vindt namelijk dat de rationaliteit wel erg is doorgeslagen. Ze hebben het een beetje te hoog in de bol gekregen. Ghazali neemt graag op voor de gewone man. En denkt een beetje volgens als jurist en theoloog, laat ik ook eens even die filosofie me in verdiepen. Dat gaat op dat moment ook nog over medicijnen, over astronomie, over wiskunde. Duikt daar 2 jaar in en doet dat vrij verdienstelijk, want zijn samenvattingen zijn nog steeds berucht daarvan. En hij gaat volgens in op de tegenstrijdigheden van de filosofen. En komt dan met 20 stellingen waar ze ernaast zitten, waarvan er ook 3 zijn waarvan die zeggen, ja, daar zitten ze niet alleen denktechnisch fout, maar ook echt qua ketterij fout. Dat gaat over de ziel, over of de wereld geschapen is of eeuwig is en over wat God precies kan kennen. Daar haalt hij vervolgens vrij hard uit en zegt hij, ja, dat zijn echt dwalingen waar de doodstraf op hoort staan, waardoor hij, nou goed, zoals we hebben gehoord, vervolgens erg geframed wordt in de hoek van de extreme islam. Waar hem hopelijk nu een beetje uit bevrijden. Wat hij namelijk zegt is, hou niet op met denken vervolgens. Hij is eigenlijk helemaal niet zo radicaal orthodox in de zin van, dit zijn dwalingen en daarom moet je maar gewoon aanhangen wat de islam zegt. Nee, hij gaat doordenken. Hij gaat eigenlijk met filosofisch instrumentarium die filosofen te lijf. En dat doet hij vooral eigenlijk door op causaliteit in te gaan. Aristoteles is de grote inspirator van de denkers in die tijd. En die vreemd alles in causaliteit. Bekende concept natuurlijk van de eerste veroorzaker die dan misschien aan het begin van die hele keten heeft gestaan. Of zit daar toch nog weer iets voor, dan zit er weer iets anders wat hem daarvoor heeft gezeten. En Ghazali zegt, ja, causaliteit, hoe weet je dat eigenlijk? Is dat wel logisch en kun je het empirisch wel waarnemen? Nou, die waarneming heb je niet. Het bekende voorbeeld van David Hume van de biljartballen. Ja, je ziet dat de ene biljartbal beweegt en daarna de ander. Maar de causaliteit tussen die 2 dingen zie je niet. En daarnaast zegt hij logisch, ja, het feit dat de zon elke ochtend opgaat. Waarom weet je dat? Dat is alleen maar omdat hij tot nu toe altijd opgegaan is. Maar of dat ook morgenochtend zo is, dat moet je altijd nog maar weer zien. Dus hij zegt, er zitten echt duidelijk grenzen aan die rationaliteit. En zo zeker kunnen we dus niet zijn van ons denken. En dus moet misschien ook maar de rationaliteit een minder grote broek aantrekken. Hij wordt inderdaad een beetje geframed als de doder van de rationaliteit in de islamitische cultuur. Nou, zo erg dat zelfs gerenommeerde denkers toch zeggen van, ja, er is een soort directe lijn met 11 september en Ghazali. Daarvoor bloeide het allemaal nog en op het eind wordt het allemaal heel strak. Dat gaat een beetje over die fatwa die hij dus in het einde van dat werk over tegen die filosofen uitspreekt. Wat we toch echt wel in zijn juridische context moeten zien. Het is misschien de logische consequentie dat die doodstraf dan uitgevoerd moet worden, want zo staan de regels. En tegelijkertijd is het niet bekend dat er na een soort massaslachtingen kwamen op alle filosofen. Daarnaast heeft hij zijn eigen spirituele autobiografie. Dat is het werk wat Gerco en Cornelis nu vertaald en toegelicht hebben. Verlost van onzin. En daarin zie je eigenlijk hoe hij een andere route of een vervolgroute die hij daarmee inzet op zoek naar waarheid. Hij ziet daarin dat de filosofie deels helpt, maar uiteindelijk toch niet volledig helpt om die waarheid te kunnen vinden. En uiteindelijk is dan het soefisme wat toch het dichtst bij komt bij de waarheid. En dat is echt de mystieke stroming binnen de islam. En die een soort kennisbron achter het rationele weet te geven. Iets wat gekoppeld is aan de intuïtie, aan inspiratie. De term die hij letterlijk gebruikt is profeetschap. Maar dat klinkt inderdaad snel wat ver weg. Maar het is iets wat voor iedereen dichterbij is. Dus intuïtie misschien een logische vertaling. Dat klinkt dan inderdaad misschien snel wat 21ste eeuws zoek de waarheid in jezelf. Maar het zijn echt een soort stadia. Hij ziet drie stadia in de islam. Je hebt het deel van de handen, dat zijn gewoon het uitvoeren van de wetten en de regels. Je hebt vervolgens het hoofd, het begrijpen van waarom die regels er zijn. En dit is eigenlijk het hoogste niveau, het hart, waarin je dit internaliseert en een onbemiddeld weten hebt van waar het om gaat. Als we dan kijken naar wat hij zo bereikt heeft, dan heeft hij echt een intellectueel een plaats weten te veroveren voor het soefisme en de mystiek. En tegelijkertijd heeft hij die orthodoxie nooit echt losgelaten. Hij wordt, zoals Gerco maar zei, geen pilaarheilige die alleen maar wegzweeft, zeg maar blijft ook altijd gewoon echt direct bij de orthodoxe islam verweven. En het aardige is dat hij net de gewone man, waar Gerco mee begon, niet uit het oog verliest. Omdat hij zegt, ja, dat doen aan zich is al goed voor de islam. Het is niet dat het kennen met het hart voor iedereen noodzakelijk is. Nee, dat is voor misschien een deel weggelegd. Maar uiteindelijk is ook dat handelen al belangrijk genoeg. Al-Ghazali moet dus vooral zeker niet gezien worden als de soort de doder van het denken en de dood van het bloeiende islamitische wereld. Maar eerder eigenlijk als een hele interessante, zeer vroege en eigenlijk zeer moderne gedachtegang van de grens aan de rationaliteit. En hartelijk dank, Gerco, voor deze interessante introductie daarin.
Graag gedaan.
Dankjewel, Letitia.
Ja, graag gedaan.
En natuurlijk jij ook heel hartelijk dank voor het luisteren. Ik vind het altijd weer mooi dat jullie in grote getale luisteren en wat vond je van deze aflevering? Dat horen we altijd graag. Dus laat ons dat vooral ook weten. En heb je de gelegenheid, laat dan zeker ook een review achter. Dan kunnen we makkelijker gevonden worden, schijnt. Dus doe dat vooral. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.